Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde maakte en die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Het gaat in de preek over de zekerheid en betrouwbaarheid van het woord van de Heere. Wij gaan ook in de psalmen zingen over de kracht van Gods woord. En we beginnen met psalm 25, vers 2. Een heel bekend vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En we zingen ook het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. We zingen de versen 2 en 4 uit psalm 25. Wij belijden ook vanavond ons geloof in de drie enige God. En dat noemen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En uiteraard in gehoorzaamheid aan het vaste woord van God. En daarna zingen wij op Psalm 19, het vierde vers. Des Heren wet nochtans. We kunnen ook wel zingen het woord van de Heren nochtans. Want wet heeft ook best een uitgebreide betekenis in het Oude Testament. Verspreid volmaakte glans. Psalm 19, het vierde vers gaan wij zingen. En in ieder van u belijden in zijn hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en ook van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Opgevaren is de Heer Jezus naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu met elkaar bidden. Groot bent u, Heere, in uw trouw, in uw liefde en in uw opzoekende zondaarsliefde. Laat het ons maar beleven, ook al is het maar een heel klein beetje. Dan zijn we verrast en komen we heel ootmoedig, heel nederig voor uw aangezicht. En we kunnen maar één ding doen, ook vanavond, knielen voor uw majesteit en voor uw heerlijkheid. En we kunnen het nauwelijks geloven dat u nog met ons verloren mensen, mensen die uw wet niet houden, mensen die elke dag zo tegen u kunnen opstaan, dat u nog komt met goede woorden. Want ook vanavond in de prediking, in de bediening van de verzoening, heb u nog uw armen wijd uitgestrekt tot jongeren en ouderen. En u roept, kom maar tot mij. Geef je belemmeringen op. Ook al zijn je zonden vuurrood. Ik ben machtig om ze sneeuwwit te maken. Want ik heb tot deze wereld vol schuld mijn enige zoon gezonden. En hij heeft de straf gedragen voor hen die dat niet konden. Ook voor u en ook voor jou. Heren, dat wij niet blind zijn voor die genade. En wij bidden dat uw woord ook op ons af mag komen. Breng ons maar in de klem. We hebben zo vaak al in de kerk gezeten en we luisteren ook zo vaak thuis. En nu horen we het vanavond opnieuw. En vanmorgen hebben we de boodschap ook al meegekregen. En Heere God, we kunnen zo vergeetachtig zijn. En de woorden van u kunnen ons zo passeren. Maar wilt u ons aanspreken? Wilt u ons maar bij de kraag grijpen en op het hart binden? Ik wil jou, kom maar tot mij. En heren, we kunnen nog zo preken, we kunnen het nog zo zeggen, we kunnen nog zoveel dingen erbij halen, maar als de geest ontbreekt, gebeurt er niks. Dan kan de zwaarste preek ons nog onberoerd laten en dan kan de liefste tonen van het evangelie ons nog koud laten. Maar als u woord en geest bij elkaar houdt en de geest werkzaam laat zijn in ons hart, dan gebeurt er wat. Ja, heren, laat er ook vanavond thuis en hier wat met ons gebeuren. Bekeer ons voor het eerst, maar ook opnieuw. Want ook al zijn we tot geloof en bekering gekomen, dan zijn we er nog niet. We hebben een dagelijkse, een voortgaande bekering nodig. Elke keer weer terug naar af. Maar geef ons ook een stuk onderwijs mee. En dat we vanavond ja, de overtuiging krijgen dat u spreekt. En heren, als we dat beseffen, dat de enige God, de Vader van Christus, de Heilige, ons wil ontmoeten en woorden tegen ons kan zeggen, wie zou dan niet stil zijn? Maak ons stil. En open ons hart voor uw woord. En dat de woorden van u niet langs ons heen gaan. Breek pansers die in het hart zijn nog weg. En geef, heren, dat het stenen hart verbrijzeld wordt. En dat we klein worden en klein blijven tegenover u. U hebt uzelf bekendgemaakt in de Bijbel. En zo mag ook vanavond de Bijbel uitgelegd worden en toegepast worden. Geef ons uw nabijheid, uw zegen. Buiten is het koud. Een koude dag. We zijn wel weer dankbaar dat de regen nu is opgehouden. En dat het een droge dag is, heren. En dat de zon heeft geschenen. Maar maak het nou in een koude, kille tijd een wereld. Maar warm in ons hart, dat het gaat gloeien en dat we er warm van worden als we woorden van God horen die ook voor ons van toepassing zijn. We vragen om uw aanwezigheid en we weten van onze kant onverdiend, maar uw aanwezigheid is wel noodzakelijk. Doe het tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, ook hier in Haafden. Dat bidden wij, uit genade alleen, om Jezus wil aan hem. We gaan de Bijbel open doen. En we beginnen te lezen bij Matteüs 17, de versen 1 tot en met 13. Een tweede Bijbelgedeelte is 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 21. Deze twee Bijbelgedeelten hebben ook met elkaar te maken. Matteüs 17. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. En zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduw hen. En zie, let op, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover. Dan 2 Petrus 1. Vanaf vers 12. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt ben. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u mij heen gaat, deze dingen in gedachten blijft houden. Want we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord. Toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie destijds, niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar hoop ik Gods woord te bedienen uit dit Bijbelgedeelte. En wel vers 19 is het uitgangspunt. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. De zekerheid van het profetisch woord. Daar gaan we het vanavond over hebben. Dan geef ik u de afkondigingen door. Allereerste collecte. De eerste is voor het restauratiefonds. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren, alle van harte aanbevolen. Dan de kerkdiensten voor de Evolente zondag 14 januari. 'S Morgens gaat hiervoor om 9:30 dominee J.P.J. Voets uit Bruchem. Dan is er herbevestiging Amstdragers. 'S Avonds om 9:30 zal hier zijn proponent F.A. Visser uit Nieuwekerk. Dan nog mededelingen. Straks na de dienst zingen we weer een aantal liederen met elkaar. Wat is een betere start om godlovend het nieuwe jaar te beginnen. Daarom van harte welkom voor jong en oud. Maandagavond hoopt proponentier Adek Kruijf alle catechisanten weer te ontmoeten op de gebruikelijke tijdstippen. Dit waren de afkondigingen. We gaan opnieuw zingen over het woord van God. En dat doen we op Psalm 119, vers 53. Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad te licht om het donker op te klaren. En we zien ook vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, we zien de versen 53 en 65.
Thank you.
We staan, gemeente, allemaal nog aan het begin van een nieuw jaar. En ik heb voor u en voor jou meteen maar een concrete vraag. Wat hebben we nu dat zo belangrijk is dat we daar het hele jaar van kunnen leven? Wat hebben wij nu dat zo belangrijk is voor God, voor anderen en voor ons, dat heel ons leven elke dag daarop afgestemd is? En u mag zelf het antwoord maar invullen en de keus maken. En aan het eind van de preek stel ik je vraag opnieuw. En het kan best zijn dat u zegt, nou, de eerste keus blijft mijn keus. Of de preek heeft ervoor gezorgd dat ik mijn keus moet veranderen. We gaan met elkaar luisteren naar de tweede brief van de apostel Petrus. En de hartelijke en warme toon valt meteen al op. Terwijl de toekomst van degene aan wie Petrus zijn brief schrijft er helemaal niet rooskleurig uitziet. Bittere vervolgingen zullen spoedig volgen in hevigheid en in verschrikkelijkheid. In die moeilijke omstandigheden houdt Petrus de geadresseerde voor en ook ons. Kan de Heer je doorslepen met de kracht van zijn woord. Want dat woord van God, dat geeft kracht in alle omstandigheden, ook in de gebrokenheid van ons leven. En op een hele persoonlijke manier, en ook bewogen manier, maakt Petrus ons duidelijk wat zijn bedoeling geweest is bij het schrijven van zijn brief. Dat is wel belangrijk, hè? Als iemand een brief schrijft, dat je weet, wat zit er nou achter? Waarom heeft degene die de brief heeft geschreven dat gedaan? En dan merken wij bij hem, en ik hoop dat u dat ook al hebt geproefd of gaat proeven, een enorme gedrevenheid. Wij zouden nu zeggen, een drijf. Een enthousiasme, een passie. Omdat Petrus weet dat hij bijna aan het eind van zijn leven is gekomen, wil hij nog een keer een aantal fundamentele aspecten van het evangelie aan de mensen doorgeven voor wie de brief bestemd is. Want ook na zijn dood moet het apostolisch gezag bewaard blijven. Ook na zijn dood moeten gemeenten blijven bij het woord van de Here. En daar wil hij de gemeente aan herinneren. En dat herinneringsmotief, dat komt drie keer voor in 2 Petrus 1, de versen 12 tot en met 15. En een goede herinnering is ook heel belangrijk voor het geloof. En Petrus, hij probeert dan met de herinnering van de dingen die van God zijn, de mensen die zijn brief zullen lezen, in het geloof te versterken. En hun geheugen nog eens op te frissen. Want nooit mogen christenen inslapen. Zelf gelooft Petrus dat hij spoedig zal sterven. Ik heb het al enigszins aangehaald. En hoe weet hij dat? Christus heeft het aan hem bekendgemaakt. En de apostel die beschouwt zich dan als een kampeerder die in een tent woont. Die jongeren die weten ook al, als je gaat kamperen, dan is dat voor een poosje. Je blijft niet altijd in een tent wonen, tenminste wij westerlingen niet. Er komt een moment dat de tent wordt afgebroken. Petrus heeft de overtuiging dat de tentharingen van zijn leven spoedig uit de grond worden gehaald. En hij lijkt op een reiziger die op een vliegveld is en met een vliegtuig onderweg is naar een bepaalde bestemming. En voor Petrus is het niet een onbepaalde bestemming. Hij weet waar hij heen gaat. Zijn reis eindigt bij God in de hemel. Hij heeft een eeuwige woning bij de Heere. Gemeente, sterven zou je kunnen aanduiden als een manier van verhuizen. Wanneer wij op aarde sterven, dan is het niet met een mens afgelopen. Maar dat weet jij wel. En dat weet u hopelijk toch ook wel. De dood is het einde niet. Wie sterft, gaat naar een nieuwe bestemming. Naar de Here of altijd bij de Here vandaan. Er zijn maar twee wegen. Maar de gelovigen die vertrekken uit de wereld naar een toekomst die bij God is. En in dat besef, met dat vertrouwen, is Petrus ook heen gegaan. Hij gaat naar Christus. Zal uw en jouw toekomst ook zijn en altijd wezen bij de Here? Moet u wel weten. Dat is geen misschientje. Of ben jij nog onzeker? Bent u nog onzeker? Dan zeg ik tegen jou en tegen u. Roep de Here aan. Zoek zijn aangezicht. En je mag het doen met een belofte. Die belofte heeft Petrus uitgesproken op de dag van het Pinksteren. Toen zei hij tegen die grote menigte van die 3000 mensen die er waren. Die hebben het allemaal gehoord. En het zal zo zijn dat wie de naam van de Here zal aanroepen. Zalig zal worden. Dat is toch geen woord Frans bij. Dan moet je laten staan. Dat is het woord van de Here. Of zijn we dat aan het kwijtraken? Maar ik kan me ook best voorstellen dat jij of u jaloers bent op dat geloofsvertrouwen van Petrus. En je zegt, hoe kan hij dat toch zeggen? Dat het met de dood niet afgelopen is. En dat hij een heerlijke toekomst voor ogen heeft bij de Here. Petrus kan het zeggen, niet op grond van eigen ervaring. Maar hij zegt het op grond van het profetisch woord van God. Hij vertrouwt op wat de Here heeft gezegd. Met volle overtuiging. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Petrus geeft ons hier het geheim van het geloof door, het geheim van de Bijbel. Hoe komt het nu dat de Bijbel, zeg maar, een mens zo kan aanspreken en kan raken? Soms tot in het diepst van het hart. Dan kan het zijn alsof er een bom ontploft in je hart. Zo krachtig kan de Here met zijn woord bij je binnenkomen. Tijdens het Bijbellezen of in de kerk bij het luisteren naar het woord van God. Dat je zegt, dat woord, dat is voor mij. God spreekt tot mij. Mijn hart wordt geopend voor het woord van de Here. Maar dan ben je wel een uitzondering in deze tijd. Dan ben je een uitzondering in de samenleving en helaas soms ook in de gemeente. In onze samenleving zijn wij het woord van God kwijtgeraakt. Men trekt het in twijfel. Mensen lachen erom. En binnen de gemeente kom je ook mensen tegen die meer op eigen woorden afgaan. Die meer eigen standpunten koesteren dan het woord van God. Dat is de waars gemeente. Want kun je nou sterven, kun je God ontmoeten met je eigen woorden? Heeft dat nou waarde voor de eeuwigheid? Houd toch vast aan het woord van God, dat is betrouwbaar. Hoe weet u zo zeker dat het woord van God betrouwbaar is? Luister goed, het antwoord dat ik nu ga geven kan misschien wel wat vreemd bij je overkomen, omdat je dat nog nooit hebt gehoord. Wij hoeven de Bijbel niet te verdedigen. Dominee, hoe heb ik het nou met u? Hoef ik de Bijbel niet te verdedigen? Nee, want de Bijbel is niet waar omdat wij achter de inhoud van de Bijbel staan. De schrift bewijst zichzelf en heeft geen menselijk gezag nodig als waarborg. Snapt u het? De Bijbel is niet waar omdat ik of jij of u zegt de Bijbel is waar. De Bijbel is absoluut waar omdat de Bijbel het zelf zegt. Dat dit het ware woord van God is. En in de tijd van de apostel Petrus was het niet anders dan nu in onze tijd. Daar had je ook al mensen die de waarheid van het evangelie bestreden. Want voor hen bestond eigenlijk de boeken van het Oude Testament gewoon gezegd uit sprookjes. Sprookjesboek, zo zag men de Bijbel. En Petrus, hij neemt dan van die ernstige beschuldiging heel ruim afstand. Want de Bijbel gebruiken we niet als een boek vol verzonnen verhalen. De Bijbel is niet een product van menselijke fantasie en verzinsels. Wij mensen, daar krijgen we allemaal wel eens ervaring mee. Wij kunnen kletspraatjes verkopen. Wij kunnen dingen zeggen waar mensen niks aan hebben. Wij kunnen mensen wat op de mouw spelden. Maar Gods woord is geloofwaardig. En alle aanneming waardig. En gemeente, als je dan ook de Bijbel serieus neemt, dan kun je niet om de claim, de eis heen dat de Bijbel de waarheid is. En je kunt met de Bijbel maar twee dingen doen. Je kunt het aannemen en je kunt er afstand van nemen. Je kunt eruit leven of je kunt het naast je neerleggen. En voor wie de Bijbel de waarheid is, draait het altijd maar om één persoon. Om de naam en het werk van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, ik ben de waarheid. Hem kom je tegen in heel de Bijbel. Als je van iemand houdt, en we hebben allemaal wel iemand van wie je houdt, een vriend, een vriendin, je man, je vrouw, je ouders, je kinderen. Kijk, en als je dan een mooie foto hebt op je mobiel, of in de lade van je kast, dan kijk je er heel graag naar. En je wordt er blij van. En je denkt, wat hou ik toch veel van die persoon. Nooit is het te veel om naar die foto te kijken. Sommigen doen het wel een verschillende keer op de dag, als ze verliefd zijn. Wel, zij die de verschijning van onze Heer Jezus hebben liefgekregen, die raken nooit op hem uitgekeken. Die zien telkens weer nieuwe dingen in hem. En die hebben hem nog niet zo lief dat ze zonder hem kunnen leven. Is de Bijbel waar? En hoe moeten we met het woord van God omgaan? Ik las bij Calvijn de Reformator een opmerking dat mij trof. Hij zegt heel helder hoe wij met het woord van God kunnen omgaan. Als wij in de Bijbel lezen, zegt Calvijn, of samenkomen in de kerk om te luisteren naar de Heilige Schriften, dan moeten wij diep onder de indruk raken van Gods woord. Voor Gods majesteit. Hem eerbiedig eren en zijn heilig woord niet ontheiligen door het voor een of ander verhaaltje te houden. U kent denk ik ook wel iemand met heel grote verhalen. Dat je zegt, als ik hem ontmoet, grote verhalen. Of hij komt met een verhaaltje en dan heeft het toch iets negatiefs. Maar de Bijbel is niet een verhaaltje. Het is het woord van de Heere. En dan zegt Calvijn, Het is de Heere die tot je spreekt. Ook vanavond. Een dominee die houdt niet zomaar een verhaaltje over God. Maar God spreekt door een dienaar tot de gemeente. Want de prediking is niet een zelfbedacht verhaaltje. God spreekt in zijn woord tot ons. En Petrus, hij weet waarover hij het heeft als hij maar telkens opkomt voor de waarheid van het woord van God. Dat denkt hij terug naar een onvergetelijke gebeurtenis. En die hebben wij gelezen in Matteüs 17. Petrus is op de berg met nog twee andere apostelen, Jacobus en Johannes. Met de Heer Jezus. En daar heeft God gesproken en zijn zoon opnieuw aangewezen. En dan gebeurt er met de Heer Jezus iets wonderlijks. Hij krijgt een gedaanteverwisseling. Zijn gezicht straalt als de zon. Zijn kleren worden wit als de licht. Het is Gods heerlijkheid die op Jezus afstraalt. En die beschrijving hebben wij gelezen. En wat kunnen dan die apostelen anders doen dan neervallen voor de majesteit en heerlijkheid van Jezus. En dan zien zij niemand anders dan Jezus alleen. Dat is het heerlijkste moment van het geloof. Wanneer je niemand anders mag zien dan Jezus alleen. De door God gestuurde zaligmaker naar deze wereld. Om verloren mensen terug te brengen in de gemeenschap met de hemelse Vader. God heeft gesproken en zijn zoon aangewezen. En die drie apostelen, die waren ooggetuigen en oorgetuigen. En ze roepen het ons uit, Matteüs 17, tegemoet. Wij hebben Gods stem gehoord. Wij hebben zijn zoon aanschouwd. Wij zijn getuigen van de grote daden van de Heere. Nou, die beleving daar op de berg van de verheerlijking van die drie apostelen, die krijgt dan nadruk in het hoofdstuk dat wij gelezen hebben. Zij hebben de Heere aanschouwd. En daarom is ook de boodschap van de apostelen, met name van Petrus, niet een gerucht. Een gerucht, dan denk je, hé, het hoeft nog niet waar te zijn. Maar het is een boodschap die echt waargenomen is door drie apostelen. En gemeente, wij zijn niet oog- en oorgetuigen op de manier van de apostelen. Maar ons geloof steunt wel op hetgeen wat zij aan ons hebben overgeleverd. Zij staan ervoor in dat het echt waar is wat God aan ons heeft bekendgemaakt. Maar zonder hun ervaring van die berg waar zij geweest zijn, om daar ook deel aan te krijgen, kunnen wij ook, zeg maar, levende getuigen zijn die ook gegrepen zijn door het woord dat zij in ons hebben bekendgemaakt. En ik heb al gezegd, een bijzondere ontmoeting uit de Bijbel blijft net als die ontmoeting van Petrus, Jacobus en Johannes onvergetelijk. Dan is het woord van God werkzaam in mijn hart. En wat doet Petrus nu? Hij brengt de verheerlijking daar op die berg in verband met het profetisch woord van God. En dan denkt hij niet alleen aan allerlei verwijzingen, profetieën in het Oude Testament, maar hij denkt dan aan alles in de Bijbel, in het Oude Testament, dat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. En hij zegt, wij zijn ook als getuigen om dat te kunnen bevestigen, dat vervuld is wat al die profeten in het Oude Testament hebben gezegd. Al die beloften over de komende Zoon van God zijn allemaal uitgekomen. De profetie wordt door de drie apostelen gegarandeerd. En daarom steekt ook Petrus, zeg maar, de geadresseerde en ook ons vanavond hier en thuis een hart onder riem, door te verzekeren dat zijn verkondiging in overeenstemming is met het profetisch woord van God. Voor hem is het profetisch woord boven alle twijfel verheven. En vooral vanaf het moment daar op die berg is het opnieuw bij hem bevestigd. En die verbinding van de apostelen met profetisch woord, dat krijgt nou het accent in die tweede brief van Petrus. En daarom is het voor iedereen wel te begrijpen dat Petrus zo uitbundig uitroept. We hebben een profetisch woord dat vast en zeker is. En eigenlijk staat er in het Hebreeuws in de grondtaal, in het Grieks in de grondtaal. We hebben het vaste profetische woord. Het oude profetische woord is waarheid geworden door wat de apostelen op de berg van Verheerlijking hebben waargenomen. Wij hebben. Die twee woorden, die klinken nogal wat stellig. Die komen in onze tijd misschien wel wat eigenwijs over. Ze passen helemaal niet bij onze tijd. Als je zegt, wij hebben. Want onze tijd kenmerkt zich door een hele sterke individualisering. Met een levensstijl waar het draait om het gevoel en weinig kennis. Iemand heeft eens geschreven, en dat geldt zeker ook van onze tijd, een maximale lef en minimale kennis. Veel bravoer en weinig diepgang. Mensen die roepen maar wat, mensen die brullen maar wat. Het heeft vaak geen inhoud. Dat is kenmerkend voor de wereld waarin we leven. En wanneer iemand dan een beroep doet op onaantastbare waarheden uit de schrift, oh, dan komt er toch heel veel kritiek. Want dan ben je aanmatigend. Dan krijg je het verwijt, weet jij alleen maar wat de waarheid is. Er zijn toch zoveel waarheden. Er zijn zoveel geloven. Er zijn zoveel wegen naar God. Hou op. En wie moeten wij dan verstaan onder het woord wij? Allereerst die apostelen. Zij zeggen ons voor en christenen mogen het nazeggen. Voor de apostelen betekent het woord van God heel de samenvatting van het Oude Testament. En wij hebben nog meer. Wij hebben behalve het Oude Testament ook nog het Nieuwe Testament. En wat doet Petrus dan? Hij roept ons op om acht te slaan op het woord van God. Met name op het profetisch woord. Alleen de Bijbel is niet genoeg. En wat betekent dat nou? Acht slaan op iets. Ik zal het heel eenvoudig uitleggen, zodat u het ook kunt meenemen en onthouden. Kijk, acht slaan is meer dan kijken. Acht slaan wil zeggen dat je iets ziet en er ook wat mee doet. Dat je ernaar handelt wat je met je ogen waarneemt. Kijk, jonge mensen, het stoplicht staat op rood. Je kijkt ernaar. En je zegt tegen elkaar, het staat op rood. En je fietst maar zo door. Dan kijk je. Maar je slaat er geen acht op. Als je ziet dat stoplicht staat op rood, dan stap je van je fiets af. Of dan stop je met je auto. Dan handel je naar dat licht. Het staat op rood. Ik mag niet verder rijden. En je ziet een bord, je mag die weg niet inrijden. En als je daarnaar handelt, dan doe je dat ook niet. Want dan breng je jezelf en anderen in het gevaar. Dus in het verkeer, bij verkeerslichten en verkeersborden, daar heb je rekening mee te houden. Stel je voor, je gaat zo meteen naar huis, degene die je auto rijden, en je let nergens op. Je rijdt maar door. Je geeft verkeer geen voorrang en verkeerstekens, niks mee te maken. Dan is nog de vraag of je gezond en veilig thuis komt. Dat mag niet. En gemeente, nu de toepassing. Lezen in de Bijbel en luisteren naar een preek. Op zichzelf natuurlijk goede dingen. Die moeten nooit mee stoppen. Maar deze twee dingen zijn niet genoeg voor uw zaligheid. Minacht het woord van de Heere niet. Leef uit het woord. Of hoor ik een tegenstem, wat ik wel eens hoor op huisbezoek. Dan zegt men ja, maar God moet toch eerst wat doen? God moet toch eerst je hart openen, dominee? God begint toch? Hij is toch de eerste? Moet God niet eerst ons hart openen? Misschien is dat ook wel jou of uw vraag. Ik vind het een hele scherpe vraag. Een goddelijke ingreep is inderdaad noodzakelijk om tot geloofsaanvaarding te komen. Dat beleiden wij in de kerk. Dat is ook de inhoud van Gods woord. Maar ga alstublieft met die uitspraak niet de verkeerde kant op. Want het openen van het hart door God staat niet los van de prediking van het evangelie. Iedereen in de kerk wordt opgeroepen tot bekering en geloof. Het is toch Gods bedoeling dat Hij ons hiervoor het woord laat horen. En we maken een hele grote fout wanneer wij wat God doet losmaken van de prediking van het evangelie. Daarom blokkeer het werk van de Geest niet. Wees niet ongehoorzaam aan het woord van de Heere. Dan verzetten we ons tegen de wil van God. Weet je wat we moeten doen? En misschien hebt u ook al aan haar gedacht. Ga in het spoor van Lydia, die purperverkoopster in Handelingen 16. Daar staat dat God het hart moet openen. Er zijn mensen die dat goddelijk werk dan altijd zo willen benadrukken. En dat is op zichzelf niet verkeerd. En dan met Lydia beginnen en zeggen, zie je wel, God heeft eerst haar hart geopend. En toen ging ze geloven en toen ging ze luisteren. Luister nou eens goed. Lydia is een vrouw die met een ontvankelijk hart luistert naar de prediking van Paulus. En door die gelovige luisterhouding wordt haar leven veranderd en vernieuwd. Onder de verkondiging van het evangelie gaat het hart van Lydia open en geeft zij volledig aandacht op wat Paulus tegen haar zegt uit de Bijbel. We zien bij haar dat ze acht slaat op het woord van God. Ze doet er wat mee. Zij luistert en zij klemt zich vast aan het woord van de Heere. Want dat Griekse woord voor acht slaan, dat kunnen we ook vertalen met vasthouden. Lydia die klemt zich vast aan het woord van de Heere. Het woord vasthouden is precies hetzelfde als acht slaan op het woord van God. Wat is bekering? Dat kun je natuurlijk heel dogmatisch invullen. Ik zeg het nou misschien wat anders. Weet je wat bekering is? Je zou het ook zo kunnen zeggen. Bekering wil zeggen dat je losgeweekt wordt van je eigen standpunten die tegen God ingaan en je ook van God afhouden. Je wordt er losgeweekt van, je wordt er losgemaakt van. En dat is het werk van de Geest. En tegelijk word je ook vastgeplakt aan het woord van God. En als de Geest je vastgeplakt hebt aan het woord van God, dan kun je daar nooit meer los van komen. Zit u vastgeplakt aan het woord van God? Je zegt, daar kom ik nooit meer van af. Nee, ik hou dat woord niet zo vast, maar dat woord dat houdt mij vast. En Petrus heeft nog een motivatie om zijn lezers te activeren en te motiveren om vast te houden aan het woord van God. In die tijd had je ook dwaalleraars, die zijn er altijd geweest. En die maken eigenlijk de boodschap van de apostelen toch onzeker en verdacht. En dan krijg je verwarring. De dwaalleraars die zorgen voor verwarring. En ze doen dat met een eigenwillige uitleg en met een aanpassing aan de Bijbel. Ze leggen de Bijbel uit op hun eigen manier. En gemeente, ook nu, in onze tijd, is de betrouwbaarheid van de Bijbel een ding. Vroeger gold de Bijbel nog wel als leidraad, maar nu niet meer. We hebben de Bijbel niet meer als handleiding nodig. We hebben onze eigen meningen. En daarom is er een geweldige onderwaardering gekomen van het woord van God. Moderne mensen die leggen de Bijbel op hun eigen manier uit. Wat ze kunnen begrijpen en wat ze mee eens zijn, dat pikken ze eruit. En de rest waar ze niet mee eens zijn, dat strepen ze zomaar door. Zij tasten het profetisch woord van God aan. En als ik dit zeg, dan moet ik denken aan een tentamen Oud Testament nog op de universiteit in Utrecht. Dat is natuurlijk al een hele tijd geleden. En ik deed dat bij een professor die eerst heel kritisch met de Bijbel omging. Die een aanhanger was van de Bijbelkritiek. Dan gaat het hier over, is het wel echt geschreven door die profeet? Of is het wel echt geschreven door die apostel? Dit stukje wel, dat stukje niet. Nou, dan maak je er een rommeltje van. En ik had een tentamen gedaan. En gelukkig kwam ik er doorheen. Daar was ik natuurlijk dankbaar voor. En toen zei die hoogleraar tegen mij, ik werd nooit vergeten. Je werd toen nog als meneer aangesproken. Ik was natuurlijk nog geen dominee. Meneer Harteman, luister eens goed, zei die oude professor. Hou maar vast aan het woord van God. Wat de mensen er ook van zeggen. Dan sta je sterk. Dan moet je niet over gaan discussiëren. Houd je toch vast aan het profetisch woord van God. Dat zei je op zijn eigen manier. En dat wil ik ook aan jou en u meegeven. Laat de mensen maar praten. Zeg nou ja, als jij het niet gelooft, dat is voor jouw rekening. Maar ik krijg kracht en moed en hou vast uit het woord van God. En dat geef ik niet op, wat jij er ook van denkt en wat jij er ook over zegt. Geven we zo voorrang, gemeente, aan het woord van God. Laat je eigen standpunten toch los. En laat ook je verstand niet boven de Bijbel uitgaan. Geloof wat er staat. Dat heeft Jezus toch ook gedaan. Er staat geschreven. En maak ook van de Bijbel niet een dode letter. Dat gebeurt door mensen die de Heilige Geest een overdreven accent geven. Die maken eigenlijk de geest weer los van de Bijbel. En dan wordt de Bijbel eigenlijk losgemaakt van de geest. En dan krijgt de geest een zelfstandige functie. En dan krijgen mensen allerlei ideeën, soms visioenen. En oncontroleerbare standpunten die soms tegen de Bijbel ingaan. Houd vast aan het woord. Maak er geen dode letter van. En vertrouw ook niet op je gevoel. Niks is toch zo veranderlijk als het gevoel. Dan mag je iemand, en de volgende dag mag je iemand helemaal niet meer. En er zijn mensen ook in de kerk die hun gevoel zo koesteren, nog meer dan het woord van God. Maar met je gevoel blijf je onrustig, onzeker en wispelturig. Vertrouw op het woord. Ja, we hebben toch het profetisch woord dat zeer vast is. En die doet er acht op om erop te letten. Als op een lamp die schijnt in een donkere plaats. Petrus, hij noemt hier het woord van God een lamp. Wanneer de Bijbel open gaat, dan gaat hij schijnen in een donkere plek. In het duister. En dat woord duister heeft hier een negatieve ondertoon. En als we het Griekse woord duister gaan vertalen, dan gaat het licht schijnen in een vervuilde ruimte. Als het licht van Gods woord gaat schijnen in je donker hart, dan komt er een heleboel ongerechtigheid en goddeloosheid tevoorschijn. Net zoals het licht dat gaat schijnen in je huis. Dan zeg je, oh, ik zie een heleboel dingen, ik zie veel stof wat ik anders niet zag. De wereld ligt in het duister. En we hebben ons door de zonde zelf in het pikdonker gebracht. Maar in die donkere wereld hebben we het licht van het woord. En zo mag ook de verkondiging van het woord zijn als een licht in de duisternis. En je zou dan ook, jonge mensen, de verkondiging van het evangelie kunnen vergelijken met een vuurtoren. Een vuurtoren is een oriëntatiepunt voor mensen op zee. Die zien daar een vuurtoren en die weten ook waar ze wel zijn. Daar hebben ze natuurlijk wel apparatuur voor, maar die vuurtoren geeft een bepaalde plek aan. Zo stelt apostel Paulus zich op als een vuurtoren. Hij wil zijn lezers en ons richten op het woord van God. En dan het slot van de tekst deelt mee dat het woord als een lamp zo lang schijnt totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in het hart. En deze uitdrukking is ontleend aan het nachtleven. De lamp blijft schijnen totdat het licht wordt. En dan houdt hij op. In de oudheid is de morgenster, die wordt hier genoemd, een aanduiding voor de planeet Venus, die kort voor zonsopgang zichtbaar wordt. En die morgenster, die kondigt de nieuwe dag aan. En Jezus, hij noemt zich in Openbaring 22 vers 16 de blinkende morgenster. Hij is al gekomen, hij is al gaan schijnen. De dageraad is aangebroken. Maar Petrus die houdt de dageraad en de morgenster dicht bij elkaar. En hij bedoelt met de morgenster ook de dag die eens zal aanbreken op de wederkomst van Christus. Wanneer hij verschijnt, wanneer Christus verschijnt, dan houdt de donkerheid op. Dan wordt het licht van het profetisch woord vervangen door het licht van het lam. Alle harten van gelovigen die aangesloten zijn op die blinkende morgensterren, die gaan in het licht, in de heerlijkheid van God. En dan eindigt Petrus het hoofdstuk met een waarschuwing en een vaststelling. Hij waarschuwt nog een keer voor het afwaarderen van de profetie. Hij zegt: daarmee verdraai je het woord van God. Gods woord is niet een samenvatting van allerlei menselijke opvattingen. Dan maak je de Bijbel als een verzamelboek van menselijke getuigenissen. Dan zeg je: oh, dat zijn ook maar meningen van mensen. Dat is door mensen geschreven. Er zijn ook theologen die op dat standpunt zijn uitgekomen. En de meest bekende is wel professor Kuytert. Hij leeft niet meer, was een hoogleraar in de gereformeerde kerken. Eerst hield hij nu al vast aan de Bijbel, maar hij is telkens verder van het woord afgekomen. En hij zei het ook: oh, die Bijbel, dat is maar door mensen geschreven. Het is van onderop geschreven. Dat is niet een goddelijk boek. Dat is van mensen. Hij beweert het tegenovergestelde wat de Bijbel hier zegt door de mond van Petrus. De Bijbel is geïnspireerd, dat wil zeggen, die woorden zijn ingeblazen. Mensen hebben het mogen opschrijven, maar het is het werk van de Heilige Geest. De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is een door God geïnspireerde boek, woord van God. En ook basis van het christelijk geloof. Hoe weet ik dan dat de Bijbel waar is en het vertrouwen op God geen vergissing is? Wel, die Bijbelschrijvers, die hebben niet uit zichzelf geschreven. God heeft hen die woorden doorgegeven. En daarom, gemeente, leef uit dit woord van God. Ik kom terug op die eerste vraag. Wat nemen we nou mee naar het nieuwe jaar? Mag u ook instemmen met Petrus? Dat u zegt: het allerbelangrijkste voor mij is het woord van God. Dat is het allerbelangrijkste. Zalig zijn degenen die het woord van God horen, doen en bewaren. Want Jezus komt. Wanneer? Op elk moment. Amen. Ja, we kunnen beter zingen naar die Bijbelgedeelte dan vers 5 uit Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56. Het vijfde vers. danken en ook de voorbeden. Heere God, bij het volk Israël in de woestijn was u zichtbaar aanwezig. Dat was de wolkkolom en de nachtkolom. En die gaven aan: ik ben er. Ik ga voorop. Ik reis mee. Dwars door de woestijn heen. Naar het beloofde land. U was zichtbaar. U bent voor mensen hoorbaar. De eerste mensen in het paradijs sprak u aan rechtstreeks. Ze hoorden uw aanwezigheid. U hebt gesproken door de profeten. U sprak door het zenden van uw eigen zoon. Hij heeft volkomen uw wil aan ons bekendgemaakt. En daarna, o Heer Jezus, zond u de apostelen de wereld in. En zo hebben wij niet alleen het profetisch woord, maar ook het apostolisch woord. We hebben het woord van God. En u deed ook vanavond de oproep. Hou er rekening mee. Lees er niet alleen in, maar handel er ook na. Heere, dat het woord van u een kracht van u mag zijn tot zaligheid. Dat we het mogen geloven. En dat het woord van u het allerbelangrijkste is voor dit aardse leven en bij het sterven. Wij danken u dat we zo elkaar mochten ontmoeten op deze zondag. Vanmorgen een predikant die 25 jaar predikant is en hier weer mag voorgaan. En Heere, vanavond mag uw woord ook klinken. En wij bidden dat het woord ook hier zijn werking mag doen. En dat er veel mag gebeuren. Dat het woord van u nieuw leven mag verwekken. Maar ook mensen mag versterken. Dichter bij u mag brengen en houden. Heere God, wij bidden voor deze gemeente. We mogen u ook weer danken dat u binnenkort een nieuwe predikant zal zenden tot de hervormde gemeente van Haaften. Door u geroepen. Heere God, de tijd van vacature heeft niet zo lang geduurd. En u hebt toch weer laten zien: ik ben met u. We bidden ook voor de broeders van de kerkraad, Heere, vervul ze met uw geest. Geef ze ijver, geef ze liefde voor uw dienst. En dat ze ook de gemeente mogen aansporen om bezig te zijn met de dingen van u. We bidden voor alle die hier werkzaam zijn in de gemeente. De organisten, de kosters. We bidden voor jongeren en ouderen. Hierin houd ook deze gemeente bij het woord dat vast en zeker is. En bereid uw koninkrijk ook hier in de gemeente uit. Heere God, wilt u ook weer zijn wanneer de catechisaties weer aanvang nemen. Wanneer ook ander winterwerk weer mag plaatsvinden. Wilt u daar uw zegen aan geven. Wees ook met de kinderen als we naar school gaan. Wees met alle die studeren. Geef gezondheid als we ons werk mogen doen. Heere God, wilt u zo alles geven wat we elke dag nodig hebben. En leid ons door uw woord en door uw geest. Dat bidden wij uit genade. Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. We gaan afsluiten met het zingen van Psalm 91, het eerste vers. Thank you. gaat dan in de vrede. Bewaar ook het woord van God en sla er acht op en ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.